beste luisteraar. Vandaag is de podcast even anders. Inge, onze vaste host met haar zoete stem, zit ziek thuis met een keelkraakje. En ze heeft de aflevering vandaag aan ons toevertrouwd. We gaan het hebben over een uitspraak in een rechtszaak tegen Google en Meta in de VS. En daarvoor zit tegenover mij Lotje Beek.
Hallo Lotje.
Hey Evelyn.
Hoi. En mijn naam is Evelyn Austin en welkom bij de Bits of Freedom podcast.
Geen datalekken, achterbakse tracking, geen bizarre wetten, gewoon geen wereldvreemde shit voor het wereldwijde web. Wil jij weten wat er speelt rondom het internet? Dit is Bits of Freedom.
Lotje, geen dag zonder Big Tech nieuws.
Ja, dat hebben ze helemaal aan zichzelf te danken.
Hou je het nog een beetje bij?
Ja, ik heb onlangs weer eens Instagram verwijderd. Dus daardoor heb ik nu meer tijd om te werken.
Weer Instagram verwijderd? Zei je dat?
Ja.
De hoeveelste keer?
Ik ben heel goed in stoppen met Instagram. Ik heb het al heel vaak gedaan.
En je bent ook heel goed in weer starten.
Ja, ja.
Top.
Ja, dan wil ik toch even kijken of onze rechtszaak invloed heeft en dan zit ik er weer op.
Is dit waarom je zo graag die anti-verslavende maatregelen wil voor alle mensen en niet alleen voor kinderen?
Het is helemaal uit eigen belang, ja. Ja, dat klopt.
Dat mag, dat mag. We gaan het hebben over een rechtszaak in de VS, omdat we denken dat dat ook relevant is voor ons hier in Nederland. Het is een uitspraak van alweer een paar weken geleden tegen, het was een zaak van een gebruiker tegen Meta en Google. Kun je ons in vogelvlucht meenemen? Waar ging het eigenlijk over?
Ja, er was iemand die is 20 jaar oud en die voelde zich verslaafd aan die platformen. Spendeerde daar superveel tijd in en het verergerde / creëerde ook depressieve klachten en angststoornissen. Hmm. Heel ernstig en heel verdrietig dat deze persoon is overkomen, maar ook interessant dat de verantwoordelijkheid daarvoor bij die platformen werd gelegd door haar. Hm. Ze is de rechtszaak begonnen tegen Meta en Google, maar eigenlijk ook tegen TikTok en Snapchat. En met die laatste twee heeft ze geschikt. En wat die schikking precies behelst, dat weten we niet. Hm. Maar dat is misschien ook wel interessant. Hm. En toen tegen Meta en Google die rechtszaken gevoerd. Die CEO's moesten ook allemaal getuigen. Het was best wel een mediacircus, zoals we hadden verwacht in de VS. Hmm. En laatst kwam dus het verlossende woord dat zij inderdaad verantwoordelijk zijn of aansprakelijk zijn gesteld eigenlijk voor die sociale mediaverslaving en die negatieve gevolgen. En dat is nieuw en bijzonder en daar kunnen we veel van leren.
En het waren dus vier of eigenlijk vijf platformen dan, die TikTok, Snapchat, Facebook, Instagram en YouTube?
Ja.
Dus vijf platformen die zij allemaal verantwoordelijk hield voor haar sociale media verslaving en de psychische klachten die ze daardoor kreeg.
Ja.
Goh, oké. Okay. En ze is nu 20, maar het gebruik en de problemen begonnen toen zij al een stuk jonger was dan, denk ik.
Ja, dat geloof ik wel. En ze gaf ook aan dat ze op een gegeven moment 16 uur per dag op Instagram zat.
16 uur.
Ja, dan heb ik eigenlijk nog helemaal geen probleem. En, maar dat is echt, dat is echt heel veel natuurlijk.
Wow.
En shocking.
Huh, oké. Okay. En Lotje, wat maakt deze zaak voor jou nou zo interessant, zo boeiend?
Ja, we zijn in Europa natuurlijk bezig met onze strijd tegen verslaafd ontwerp en manipulatief ontwerp. Om wetgeving daarop te creëren. En deze rechtszaken hebben daar een soort nieuw licht op geschenen, denk ik. Er zijn best wel wat interne documenten die openbaar moesten worden gemaakt. Of die gelekt waren en gevonden waren. Hm. Maar ook de CEO's van die bedrijven moesten getuigen. Dus die hebben verklaringen hierover afgelegd. Dus eigenlijk creëer je daar een soort van extra bewijs of munitie. Oh ja. voor de wetgeving hier.
Dat is heel anders ook, zeg maar, het hele schouwspel is zo anders dan wat we hier gewend zijn.
Ja, we hebben natuurlijk zelf net ook een rechtszaak gehad, wat super interessant en bijzonder was, maar wel iets minder een circus, denk ik. En ook, ja, daar was het, waren er minder interne geheime dingen die naar boven kwamen of moesten komen. En dat is hier dan wel gebeurd. Dus misschien een voorbeeld daarvoor is dat Zuckerberg, die zei, dat is dus de CEO van Meta, van ja, nee, wij maken geen apps die die schermtijd moeten optimaliseren.
Mm-hmm.
En toen kwam de verdediging met een e-mail waarin hij zei dat zijn app schermtijd moest optimaliseren of verdubbelen of zoiets. En toen zei hij, oh nee, wij maken geen apps meer die schermtijd moeten optimaliseren. Met daarin denk ik het verhaal, die hebben we namelijk al gemaakt.
Ja,
maar dat zijn wel interessante verhalen die ons kunnen helpen in ons beleidsbeïnvloeding hier in Europa.
Ja.
En het is ook gewoon interessant om te zien hoe die platformen zichzelf dus neerzetten nu, waar ze eigenlijk vroeger of jaren geleden altijd heel erg, nou, we doen zo hard ons best en dit en dat. Dus de afgelopen anderhalf jaar hebben ze toch een andere houding ingenomen vaak. Eigenlijk sinds Trump weer de president is daar. Dus het was ook interessant om te zien of ze sympathiek gingen spelen of juist niet.
Mm. En wat hebben ze gedaan?
Ik vond bijvoorbeeld het voorbeeld wat ik net noemde over eigenlijk liegen. Dat vond ik wel... wel grappig en interessant, omdat ze dus echt ontkennen. En ze gaan ook heel erg op de feiten. Wat ik ook interessant vond, was dat Adam Mosseri, dat is de CEO van Instagram, dus zit ook binnen Meta, die het ging dus over dat deze vrouw 16 uur per dag op Instagram spendeerde. Het zei die, dat is wel problematisch, maar ja, een klinische verslaving is het niet. En dat is iets wat die platformen vaker zeggen. Want social media verslaving is geen verslaving volgens de World Health Organization of de DSM-5 of zo. Dat betekent natuurlijk niet dat het niet zo is. Het kan het nog worden. Bijvoorbeeld gaming is het ook pas sinds kort. Maar het feit dat het niet in zo'n psychologenboek staat, betekent natuurlijk niet dat zij niet aansprakelijk zijn.
Ja.
En daar heeft de jury, denk ik, een hele goede beslissing op genomen.
En die Adam Mosseri, die is ook in onze zaak voorbijgekomen. Want hij is de head of product die jaren geleden een keer zei, we're going to bring back the chronological timeline. Everyone wants it. en nu natuurlijk zegt, oh nee, mensen willen dit toch niet. Ze willen gewoon onze aanbevelingen. Nou, dus deze man gaat al lang mee volgens mij bij Facebook en Instagram.
Het is een naam die ik ook wel vaker voorbij heb zien komen.
En nu beweert hij dus dat iemand die 16 uur per dag op Instagram zit, hij noemde het wel een probleem, maar geen verslaving.
Ja, en het voelt daarmee alsof hij het probleem legt bij degene die verslaafd is.
Mm-hmm.
En dat is iets wat we in Europa ook zien, hè? Dat de platformen zeggen, maar het is geen verslaving.
Mm-hmm.
Want het is geen verslaving volgens de klinische omschrijving daarvan.
Precies.
Dus... Terwijl er heel veel trucs in die platformen zitten die verslavingsgedrag daartoe kunnen leiden.
Mm.
Dus of het nou een verslaving is of niet.
Mm-hmm.
Als je 16 uur per dag op een app zit waar je niet 16 uur per dag op wil zitten, dan lijkt me dat genoeg reden om die app aan te passen.
Ja, dus het is gewoon afleiding.
Ja, en ik vind het ook lastig, want deze vrouw krijgt nu een schadevergoeding van 3 miljoen euro. Wat natuurlijk fijn is om alle kosten voor psychologen, et cetera, te betalen. Maar de apps gaan niet veranderen in de VS. Dus ze krijgen volgens mij ook wel een boete of zo. Maar ja, het zou ook heel vet zijn als de wetgever met zo'n uitspraak ook iets doet.
Het is ook interessant om te weten hoe zij dan nu met die apps omgaat, want ik neem aan dat ze gewoon nog een smartphone heeft.
Ja.
Dat die apps dus daar nog gewoon lonken, misschien wel.
Ja, goede vraag. Ja, misschien moeten we er eens uitnodigen in de podcast.
Jij hebt het ook vaker dan anders op kantoor over het aansprakelijkheidsrecht gehad. Sinds deze uitspraak.
Ja.
tot ieders groot genot. Zou je ook de luisteraar willen vertellen waarom dat in deze zaak ook boeiend is?
Ja, het aansprakelijkheidsrecht in de VS is heel anders dan in de Europese Unie. Dus dat ken je misschien wel uit series en films en het nieuws. Dat ze iedereen maar suen en miljoenen claims en et cetera. Ik heb zelf ook in de VS gestudeerd. En toen was er een busje dat bracht je via de campus heen en weer.
Uh-huh.
En toen, op de eerste dag dat ik er aankwam, ging het gerucht al, als Steve je met zijn busje aanrijdt, dan krijg je miljoenen. Dus gooi je zo voor dat busje. Dat zou in Nederland natuurlijk nooit zo zijn.
Uh-huh.
Omdat ons aansprakelijkheidsrecht gewoon heel anders is ingericht. Dus sowieso, onze schadevergoedingen zijn überhaupt veel lager. En immateriële schadevergoeding is hier veel lastiger. En daar dus wat makkelijker. Ja, het is misschien ook een wat kapitalistischer land. Dus ze drukken dingen misschien wat sneller in geld uit. En zij hebben ook een manier van wetgeving en rechtspreken waarbij er in de rechtszaal nog heel veel wordt bepaald. Dus daar heeft een jury echt, een mening daarin. Terwijl hier probeert de rechter de wet zo goed mogelijk toe te passen. En hun wet is wat minder uitgebreid.
Ja, want zij hebben geen DSA.
Nee.
En denk je dan dat deze rechtszaak, dat dit eigenlijk het begin is van een serie aan rechtszaken waaruit duidelijk gaat worden welke platformregels er gelden in de VS?
Ja, ik geloof dat er al meer dan 1000 rechtszaken ook liggen te wachten die dus nu behandeld gaan worden na deze. En je hebt daar een regel in de VS waarin basically staat dat die platformen niet verantwoordelijk zijn voor de content die op hun platform te zien is. En dat is ook goed hoor, want anders zouden ze elk stukje content moeten bekijken. Maar hierin zijn ze dus wel aansprakelijk gesteld voor eigenlijk dat design en de manier waarop ze mensen verslaafd maken. En ik denk dat dat echt pionieren is en hopelijk leidt tot veel meer rechtszaken en dus ook wetgeving in zowel de VS als hier.
Ja, dus dat is Section 230, denk ik, waar je naar verwijst.
Exactly.
En ik vind dat ook wel spannend aan deze zaken. Dus ja, Section 230 is misschien wat achterhaald als je kijkt naar de werking van dit soort tussenpersonen, even tussen aanhalingstekens. Tegelijkertijd kan ik me ook herinneren, er was rond dezelfde tijd als deze uitspraak een andere waar ze ook zeiden van, nou, we gaan niet platformen aansprakelijk maken voor de content, maar wel voor de designbeslissingen, waaronder versleuteling. Dus dan wordt het ook maar de vraag, wat versta je dan eigenlijk allemaal onder een designbeslissing? Ja. Dus het is wel, zodra je natuurlijk aan iets gaat tornen, is het natuurlijk nog helemaal niet zeker waar je dan eindigt met z'n allen.
Ja, je hoopt natuurlijk dat wetgevers en rechters daarbij onze superbelangrijke mensenrechten als privacy niet vergeten. Maar misschien moeten wij ze daar af op wijzen.
Ja. En je had het over immateriële schade. Dat is in dit geval dus haar psychische problemen die zij heeft gehad door de platformen. Check. Zien we soortgelijke, dus ze hebben in de VS geen DSA, wij wel. Hebben de toezichthouders in Europa ook aandacht voor dit probleem?
Ja, ik zag dat er in Denemarken iets soortgelijk is begonnen deze week. Dus nou, daar kan ik niet heel veel over zeggen. Maar echt zo'n soort rechtszaak heb ik nog niet gezien. Wel soms vanuit ouders in Italië bijvoorbeeld. Ik denk dus omdat het aansprakelijkheidsrecht in Nederland en ik denk ook in andere Europese landen wat minder winstgevend is. Maar als je dit luistert en je zit op 5 schermen tegelijk te scrollen, misschien krijg je niet gelijk $3 miljard. Maar nou ja, het is natuurlijk ook het proberen waard. Dat is wel interessant, want wij hebben natuurlijk al wetgeving, maar we zijn ook bezig met nieuwe wetgeving. Dus of die apps aansprakelijk zijn onder de huidige wetgeving, dat is natuurlijk nog de vraag. Maar feit is wel dat we in nieuwe wetgeving daar wel regels over kunnen organiseren.
Ja, en de Europese Commissie is ook onderzoek gestart naar de verslavendheid van TikTok. Denk je dat ze dan ook naar die uitspraak in de VS kijken? Of kun je dat eigenlijk helemaal niet met elkaar vergelijken op die manier?
Ja, die ging natuurlijk niet over TikTok, omdat TikTok zelf geschikt heeft met deze vrouw. Maar ik kan me voorstellen dat ze zich daar wel door laten inspireren. Ja, de Europese Commissie is naast toezicht daar natuurlijk ook een politiek orgaan. Dus dit zal ze vast niet ontgaan zijn. maar ze staan er wel bekend omdat ze goed onderzoek doen voordat ze een beslissing nemen. Dus
heel grondig.
Heel grondig onderzoek doen ze. Dus ze hebben nu een voorlopige conclusie waarin ze bijvoorbeeld zeggen TikTok heeft functies die verslavend werken zoals pushberichten. En dat vormt een gevaar en een groter risico voor jongeren zelfs, hebben ze gezegd. En nu gaan ze daar dus verder onderzoek naar doen.
Interessant.
Dan mag TikTok zich vast ook nog verweren.
Ja.
En dan hopelijk over een jaar kunnen we deel 2 van deze podcast opnemen en zijn apps niet meer verslavend.
En in tegenstelling tot zo'n rechtszaak, als de Europese Commissie of de toezichthouder zou besluiten dit mag niet, dan moet TikTok het uitzetten voor alle gebruikers.
Ja, dus dan is het niet zo dat zij de Europese Commissie 3 miljoen moeten betalen en ervan af zijn. Maar als ze het niet doen, dan dreigt er een boete van 6% van hun jaarlijkse omzet.
Ja. Hey, en je zei eerder al, er is in de context van die zaak heel veel openbaar gemaakt. Er zijn veel mensen gehoord. Het was meer show dan we in Nederland kennen. Zijn er dingen die jou echt zijn bijgebleven?
Nou ja, het viel mij wel op dat er dus wel een e-mail is waarin wordt gezegd dat Meta-platformen de tijd van de gebruiker op het platform moeten optimaliseren. Dat vond ik wel interessant. En er was ook laatst een documentaire met klokkenluiders van Meta en TikTok, geloof ik. Waarin ook dat soort onthullingen naar boven kwamen. En ik denk, als buitenstaander zien wij natuurlijk, ja, dit kan niet anders dan dat dit allemaal is om iemands tijd op het platform te maximaliseren. Maar het echt controleren van zo'n algoritme kunnen wij niet, omdat die platformen zo gesloten zijn.
Ja.
Dus als er nu documenten naar boven komen waaruit dat echt blijkt, dat geeft ons natuurlijk wel veel meer slagkracht in een rechtszaak, maar ook in onze beleidsbeïnvloeding.
En je had het over een documentaire. Is dat die Inside the Rage Machine?
Ja.
Ik heb hem niet gezien. Maar het is een documentaire met ook documenten en getuigenissen van klokkenluiders, toch?
Ja, de BBC heeft er ook wel een goed artikel over. Dat kunnen we misschien in de show notes delen. Maar er zijn een aantal klokkenluiders die daar aan het woord komen.
Mm-hmm.
En die het dan ook voor een groot deel hebben, geloof ik, over tijdens corona wilde Reels, dus dat zijn de video's op TikTok of op Meta-platformen.
Dank je.
Wilde Reels heel erg gaan concurreren met TikTok. En in die strijd, in die concurrentiestrijd, zijn ze ver gegaan.
Mm-hmm.
En dat was best wel heftig. Dus
hoe ver zijn ze gegaan?
Nou ja, een van die klokkenluiders heeft toen verteld dat borderline content, dus dat is content die niet per se illegaal is, maar wel schadelijk kan zijn, voorrang moest krijgen. Dus denk aan misogyne video's of video's over complottheorieën.
Top.
Zeker in coronatijd.
Oh, wow.
Schadelijker dan ooit, denk ik.
Dus bewust content die echt de grenzen opzocht van wat mag.
Ja, ja, dus wettelijk toegestaan, maar daar is ook alles mee gezegd.
Ja.
En ze deden er zelf ook onderzoek naar. Dus video's die zij zelf klassificeerden als pesten en intimidatie leverden 75% meer interactie op ten opzichte van normale video's.
Jezus.
En borderline content, die content waar ik het net over had, zorgt dat gebruikers gegrepen worden. Zeker als de inhoud hen woedend maakt. Dat zegt genoeg, denk ik.
En ze kozen er dus voor om die content te pushen.
Om die voorrang te geven, zodat mensen meer op Reels bleven hangen dan op TikTok.
Want wij zeggen niet, die content zou er niet mogen zijn. Zolang het wettelijk is, weet je, binnen de wettelijke regels.
Hebben wij daar niks over te zeggen?
Ja, alleen misschien moet je je wel achter de oren krabben op het moment dat je het aan miljarden gebruikers gaat pushen.
Ja, pushen is natuurlijk iets anders dan bestaan.
Mm-hmm.
Ja, dus daar zijn zij, vind ik, wel de fout in gegaan.
En ja, interessant. En speelt het voor jou ook mee dat ze dit doen, dus die content voorrang geven, puur voor financiële doeleinden, voor het kunnen manipuleren van gebruikers? Of zeg je nou, het doel doet er eigenlijk niet toe? Het is sowieso niet in de haak.
Ja, nou ja, als ze het deden vanuit een soort van ideologische overtuiging, zou ik er misschien wel nog meer vraagtekens bij zetten.
Goed punt.
Maar ik denk dat het commerciële bedrijven zijn en de rijksbedrijf van de wereld. Hè, laten we dat niet vergeten. Maar dat staat gewoon vast. En binnen dat narratief is dit heel makkelijk ook te plaatsen. Dus dat maakt het misschien makkelijker voor ons zelfs nog om dit te beargumenteren dan als we ons maar afvragen, waarom doen jullie dit?
Ja, ja, ja.
Het levert jullie niks op.
Ja, dus hun belangen worden hierdoor wel gewoon glashelder.
Ja. En zeker als er dus dit soort onthullingen zijn, dan zijn die belangen denk ik nog duidelijker.
Check. Je hebt er al iets over gezegd, maar gaan we in Europa soortgelijke rechtszaken zien? Misschien dus niet met zulke grote schadevergoedingen, maar misschien wel meer op de inhoud?
Ja, je hoopt heel erg dat de wetgeving in Europa zo goed is en zo goed wordt handgehaafd dat dat niet nodig is. Maar dat is misschien ook een utopie. Dus ik sta er voor open om dat soort rechtszaken te volgen, ook hier.
Geloof jij niet meer in de DSA, Lotje? Wat is er gebeurd?
Volgende podcast.
Oh, oké, spannend. Je bent altijd de grootste cheerleader van deze nieuwe wet.
Nou ja, ik denk dat een wet, dat zeiden we eigenlijk ook toen de DSA net in werking trad, valt of staat bij sterke handhaving. Mm. En daar hebben we nog wel wat van nodig.
Ja. Gaan deze onthullingen daarbij helpen bij het zorgen voor die sterke handhaving?
Ik denk enerzijds bij dat zorgen voor die sterke handhaving, maar ik denk anderzijds ook voor het informeren van nieuwe wetgevingen. We zijn nu bezig met een Digital Fairness Act die echt, nou, dat heeft de Europese Commissie expliciet gezegd, verslavend ontwerp moet tegengaan.
Mm-hmm.
En deze onthullingen en deze rechtszaak, die kunnen daar natuurlijk heel goed in gebruikt worden.
Ja.
Dus hopelijk staat er genoeg in die wet straks om dat ook echt tegen te gaan. En dat we niet meer van dit soort nare casussen hoeven tegen te komen.
En dan kunnen we weer met die wet in de hand eventueel zelf naar de rechter om betere naleving van de DFA af te dwingen.
Nou ja, we gaan ervan uit dat die gewoon wordt nageleefd, Evelien.
Ah, okay, kijk, het optimisme is terug. En kun je ons nog heel even herinneren, de DFA, hoe ziet dat er qua tijdlijn ook alweer uit?
Ja, dus op dit moment is de Europese Commissie, dus de instantie die het initiatief heeft voor wetgeving in de Europese Unie, die is bezig met een eerste voorstel schrijven. Nadat ze daar mogelijkheid toe zagen, omdat het consumentenrecht allemaal achterhaald was. En het Europese parlement had ze gezegd, jullie moeten hier iets mee. Dus zij zijn dat aan het schrijven en we verwachten eigenlijk eind dit jaar hun eerste voorstel.
Hmm.
Dus dat is echt een wettekst. En dan gaan het Europese parlement en de raad van de Europese Unie, dus alle ministers, daar een positie op volgen. En tenslotte gaan al die drie instanties samen om tafel om tot een compromis te komen.
Hmm.
En ik denk dat deze rechtszaak, maar ook al het nieuws wat we elke dag voorbij zien komen over Big Tech, aantonen dat hier echt urgentie is. En hopelijk zien ze dat in Brussel ook.
Ja, en misschien tot slot, want we zijn er een beetje snel overheen gegaan, maar het is natuurlijk echt heel erg wat deze persoon is overkomen. En het feit dat ze gelijk heeft gekregen voor de rechter betekent dat er wel echt wat aan de hand was. Ook echt bewezen kon worden. Ook dat er schikkingen getroffen zijn. Laat zien dat die bedrijven dus ook misschien de bui een beetje zijn gehangen. Het is echt gewoon echt heel erg.
Ja, en het stopt natuurlijk niet bij deze persoon. Het is niet dat precies zij hier gevoelig voor is. Mm-hmm. Deze platformen zijn hier zo toe ingericht. En tijdens die rechtszaken zag je ook dat er ouders met foto's van hun overleden kinderen voor de rechtbank stonden. Die uit het leven waren gestapt volgens die ouders vanwege social media. Het is gewoon geen incident. Het is echt een systeem. En daar moeten we echt vanaf.
Bam, dat gaan we doen. Dankjewel, yes. Lotje.
Dankjewel, Evelien. Goed gedaan. Als host.
Thank
Volgende you. Keer weer met Inge, hoor.
Deze podcast werd gemaakt door Bitzer Freedom. Voortaan de podcast elke 2 weken in je inbox, schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Je hoorde Inge niet, maar wel Lotje Beek en mijzelf, Evelyn Austin. Onze jingle werd gemaakt door Tim Koelhoorn. De podcast werd geproduceerd en geëdit door Lieve Heremans. En heel veel dank aan onze donateurs en jullie, de luisteraars.
Geen datalekken, achterbaksen, tracking, geen bizarre wetten, gewoon geen wereldvreemde shit voor het wereldwijde web. Wil jij weten wat er speelt rondom het internet? Dit is Bits of Freedom.